Ik heb zo mijn hart gekregen om te spreken over de tijd van transitie. We leven in een transitietijd. En ik ben er 2 weken geleden mee begonnen. Want een tijd van transitie, dat betekent ook gewoon, daar gaat een shift komen. Daar gaat een verandering komen. En er gaat een verandering komen in omstandigheden. Er gaat een verandering komen in gebeurtenissen. Er zullen mensen gaan komen. En die komen, die zijn nieuw in jouw leven. Maar er zullen ook mensen uit je leven gaan verdwijnen. En het is een periode van verandering. Of een periode van overgang. Waarin God zijn plan onthult. En je wordt als het ware uitgedaagd om een nieuwe fase in te gaan. Dus transitie staat voor overgangsperiode. En in die periode wil God ons nieuwe openbaringen geven. Hij wil ons nieuwe opdrachten geven. Hij wil ons nieuwe uitdaging geven. En die wil hij leggen in jouw hart. En als we dan zo bij elkaar zijn op deze derde Adventszondag, dan hebben Jozef en Maria ook beide zo'n transitie meegemaakt. Het zal je maar gebeuren dat je als een tienermeisje van plan bent om te gaan trouwen met Jozef, een van de knapste mannen van het dorp. En je gaat trouwen. En ineens staat daar die engel in je kamer. En hij vertelt je dat je zwanger gaat worden zonder de tussenkomst van een man, dat de Heilige Geest gaat je zwanger maken. Wat een transitie. Wat een verandering. Ineens pat, boem, daar waar ze helemaal niet op had gerekend. Helemaal niet eens rekening mee kan houden. Ineens gebeurt dat. Komt er iets onverwachts. Komt God daar. En die doet iets in je leven. En Maria wist gewoon van voor en achter niet van, Heer, wat gebeurt er? En inderdaad, daadwerkelijk, na een bepaalde periode voelde en merkte ook dat ze zwanger was. En wat denk je dan voor een Jozef? Jozef die zou gaan trouwen met het mooiste meisje van het dorp. Geweldig, hij was timmerman. Had alles klaargemaakt. Hij zou gaan trouwen met deze maagd. Laat ze nou toch ineens zwanger zijn. Wat denk je wat er gebeurd is in zo'n man? Die denkt van, wat krijgen we nou? Ineens kwam hij erachter dat ze zwanger was. Een transitie, een overgangsperiode. Ja, maar dat wil ik niet. Daar heb ik niet voor getekend. Dat ga ik niet doen. Totdat God ook tot zijn hart spreekt. Dat ook een engel bij hem komt en hem waarschuwt. Zeg, joh, luister. Zij is niet zwanger van een andere man. Maar zij is zwanger door de Heilige Geest. En ik wil jou vragen. Ik wil jou die opdracht geven om voor haar te zorgen. Om haar nabij te zijn. Ook dat was weer zo'n transitie. Ineens een overgangsfase naar een compleet nieuwe situatie. En ineens moet je op reis naar Bethlehem. Waarom? Omdat je ingeschreven moest worden. Omdat een Romeinse keizer dat eenmaal had besloten. Weer opnieuw was daar zo'n verandering. En dat terwijl Maria hoogzwanger was. Opnieuw een transitie. Opnieuw een overgangsfase. Waar je denkt van, oh Heer, waarom nou? En later ze daar komen ze in Bethlehem. En dan weten we allemaal, Jezus was niet welkom. Jezus was niet welkom. Er waren allerlei krachten bezig. Ook in de geestelijke wereld. Jezus mocht gewoon niet geboren worden. En uiteindelijk natuurlijk, God kunnen we never nooit tegenhouden. Want God doet gewoon datgene wat hij wil. Halleluja. En hij komt en hij kwam. En Jezus die werd geboren in die stal. En we kennen dat prachtige mooie verhaal. Maar over de strijd, want wij denken, oh mooi, zo'n kindje Jezus in de kribbe. Maar over de strijd heeft daar plaatsgevonden. Want de machten van de hel waren bezig. Want Jezus mocht niet leven. Herodes werd aangevuurd vanuit het Rijk der Duisternis. Om af te rekenen met Jezus. De baby's werden vermoord. En opnieuw werd Jozef gewaarschuwd in zijn droom om te vluchten, om weg te gaan. En waarnaar moest hij vluchten? Naar Egypte. En dat deed hij. Samen met zijn gezin, samen met Jezus. Opnieuw weer zo'n transitie. Elke keer weer opnieuw moesten ze zich aanpassen aan een nieuwe situatie. En ook voor 2025, lieve mensen, er staan grote veranderingen ons te wachten. Wie heeft al cash in huis? Ja, nog nooit hebben de banken dit zo hebben aangegeven, las ik bij nu.nl. Op woensdag, afgelopen woensdag, vanwege toegenomen geopolitieke veranderingen en dreigingen, gaan banken consumenten aanmoedigen cash in huis te hebben. Heeft u dat al gedaan? Afgelopen donderdag, toen ik bezig was met mijn preek. Ik was bezig, zei oké, Heer, tijd van transitie. En ik kreeg op mijn telefoon ineens een melding. Mark Rutte heeft iets gezegd. Mark Rutte. We moeten ons mentaal voorbereiden op een eventuele oorlog. Ja, we zijn niet klaar voor wat er over 4 tot 5 jaar op ons afkomt. En hij focust dan vooral op de Russische dreiging. De Israëlische luchtmacht intensiveert de voorbereidingen voor mogelijke aanvallen op de nucleaire faciliteiten van Iran. Daarbij verwijzen naar de verzwakking van Teherans proxygroepen en de val van het Assad-regime in Syrië als strategische kansen. Dat wordt gemeld door de Times of Israel. Wat gebeurt er dan in je hart? Wat gebeurt er in je als je dit allemaal zo hoort? Er zijn gewoon wat grepen uit het nieuws van de afgelopen week. En dan spreken wij in deze gemeente over de tijd van transitie. Er zijn veranderingen komende. Maar wat doet dat met jou? Wat gebeurt er in jou? Leonie die zei tegen mij van de week, Patrick, ik vind het heel spannend. Ik vind het heel spannend. En ik moet er ook beamen, ja, het is best spannend. Want we weten niet precies wat er gaat gebeuren. En dan kunnen we ervoor kiezen, worden wij bang? Want sommige mensen worden bang. Ze gaan zich zorgen maken. Dat is een heel normaal proces wat er in je hart hoort, want er komt ineens een dreiging op je af. En je weet niet precies hoe het kan en hoe het zal gaan gebeuren. En ook zeker als je wat ouder bent en dan zie je kinderen, je ziet je kleinkinderen. En denk, oh Heer, waar gaat deze wereld naartoe? En dan kan je angstig worden. Dan kan je bang worden. En in dat alles moeten we dus een besluit nemen waarin God tegen jou zegt, wees niet bang. Wees niet bang. Want ik ben met je. Ik ben bij je. Ik ben de God van de transitie. Ik bepaal uiteindelijk wat er in deze wereld gebeurt. En jij blijft bij mij. Blijf dicht bij mij. De Bijbel zegt in Jozua 1, wees sterk en wees moedig. Dat is een besluit, want ook het volk Israël stond voor de vooravond van oorlogen. Van ruzie, van allerlei zaken die op hun af zouden gaan komen. En God zegt, maak dus die keuze. Luister dus niet naar je gevoel. We hebben het gezongen ook. Heer, we gaan niet naar ons gevoel luisteren. Nee, Heer, we willen een besluit nemen. Op grond van uw woord. Wees sterk. Wees moedig. En dat is een besluit wat je mag nemen op basis van de zekerheid dat God alles in zijn hand heeft. En dat hij met ons is. Hij is voor jou, hij is naast jou, hij is achter jou, hij is helemaal om jou heen. Zijn de woorden, de profetische woorden die Anthony heeft ontvangen op een nachtbidstond, wat hij vanochtend ook heeft gezongen, wat we met elkaar hebben gezongen. Hij is voor je, hij is naast je, hij is achter je en hij is om jou heen. Yes. En ik zie het ook als mijn roeping, als mijn plicht, als mijn verantwoordelijkheid om u te mogen toerusten in deze tijd van transitie die komen is. We zijn er al middenin. En ik wil u onder andere dat ook doen door ook, ja, ik heb een boekje geschreven. Een boekje over vasten. Want we gaan straks die vaste periode in. Maar dan moet u op een gegeven moment ook weten, ja, maar wat betekent dat nou? Hoe werkt dat nou? En iedereen die deel uitmaakt van de Levend Woord gemeente, elk huisgezin mag strakjes na de samenkomst 1 exemplaar meenemen. En dat zaai ik in uw leven als een eersteling, als het eerste boekje. En dat wil ik zaaien in uw leven met 1 vraag. Als u een boekje neemt, wat verwacht ik dan? Zet het op de boekenplank? Leg het alleen maar op het nachtkastje? Nee, lees het. Lees het. Laat u onderwijzen, laat u toerusten. Ik heb 10 bepaalde vragen gesteld en die heb ik uitgewerkt. Elk hoofdstuk zijn 10 hoofdstukken en elk hoofdstuk begint met een vraag. Neem het, lees het. Het enige wat ik wil u vragen, zet even uw naam en uw achternaam. Voor de rest mag u zo dit boekje meenemen straks na de samenkomst. En ik wil ook Joanne even hartelijk danken, want ze heeft een hele mooie cover gemaakt. En ook mijn eigen dochter Alice. Yes. Want Alice die heeft ook alles geredigeerd. Want er zaten best wel wat fouten in en dergelijke. Dus, maar prijs God, ik zei dat in uw leven. Dus u mag dat straks meenemen. Amen. En gaat lezen, hè? Gaat lezen. En ik wil graag terug horen wat u ervan vindt. Want ja, wie weet zegt hij van, nou Patrick, sorry. Maar boeken schrijven moet je maar niet meer doen. Dat mag, hè? Dat kan. Dus je mag heel eerlijk daarin zijn. En ook deze serie. Het is een serie, het is nummertje 2 van de serie over tijd van transitie. En ik wil ook gewoon iedereen aanroepen en oproepen. Dat als je nog niet deel uitmaakt van een kleine groep, zorg dat je deel wordt van een kleine groep. Want ook in die tijden van transitie, we weten niet allemaal wat er staat gebeuren. Het is belangrijk dat je deel uitmaakt van een kleine groep. Kom dan samen, trek met elkaar op en ga samen bouwen. Vorige keer heb ik stilgestaan met name bij dat woordje loslaten. Kunt u dat nog herinneren? Loslaten, 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 loslaten. En dat had te maken ook met Samuel. Want Samuel die was helemaal verstrengeld met het lot van Saul. Saul was de eerste koning van Israël. En Samuel die had hem gezalfd met olie. Want hij zou de eerste koning zijn van Israël. Maar koning Saul, ondanks dat hij alles had om een hele goede koning te zijn, heeft Saul het verknald. Want hij had een probleem in zijn hart. Hij had een probleem in zijn leven. En dat was het probleem van afwijzing. Hij voelde zich zo minderwaardig. Ondanks dat hij qua postuur, hij was groot, hij was lang, hij stak een kop boven alle andere mannen uit. Het was een prachtige, mooie man om te zien, maar zijn hart zat niet, ja, zat niet op de goede plek. En dat deed Saul zo, dat deed Samuel zo enorm zeer, dat God op een gegeven moment ook tegen hem moest zeggen, tegen Samuel, Samuel, hoe lang zou je nog rouwen op Saul? Hoe lang ga je nou werkelijk echt aan hem vastzitten? Want ik ga door. Ik moet door. Er gaat een nieuwe koning zijn. Ik wil jou gebruiken om die nieuwe koning te zalven. Maar op het moment dat jij zo vast blijft zitten aan het oude, kan ik je niet gebruiken voor het nieuwe. Vandaar dat we ook met elkaar hebben stilgestaan hoe belangrijk het is om los te laten. Om bepaalde situaties los te laten. Om bepaalde personen los te laten. En in dat loslaten is het belangrijk dat je wel door dat proces heen gaat, want loslaten dat doet zeer. Dus er zal genezing en herstel moeten plaatsvinden, maar er moet wel een besluit genomen worden van het loslaten. En want zodra je stopt met het praten over dat was, op het moment dat je daarmee stopt en je gaat praten over het nieuwe, dan kan God dat ook het nieuwe gaan geven aan je. En ik werd wakker met die gedachte. En ik weet, ik ben misschien al wat ouder. Maar vroeger hadden we van die langspeelplaten, die LP's, die zwarte vinylplaten. Kennen we die nog? Wie van de jongelui kent die nog? Ja, ja, ja. Was leuk, hè? Was mooi, zo'n grammofoonplaat. Maar wat was nou het vervelen met zo'n langspeelplaat? Daar moest geen kras op komen. Maar als er dan een kras op kwam, wat gebeurde dan? Dan bleef die langspeelplaat hangen. Dan bleef die 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 hangen. En het ging maar door. En het ging maar door. En de enige manier, als die dan bleef hangen, en als die bleef hangen, wat moest je dan doen? Even een zetje geven. En dan schoot hij door. Maar het vervelende was, dat die beschadiging die bleef daar. En elke keer als je weer die langspeelplaat erop zette en weer bij dat stukje kwam van dat die blijft hangen, dat die blijft hangen, dat die blijft hangen, blijft die hangen. Met andere woorden, soms is die beschadiging kan zodanig diep zitten dat je daarin blijft hangen. Je blijft hangen. En in die pijn en in die verdriet. En wat hebben we dus dan nodig? Een zetje. En God wil je graag een zetje geven. Zegt, jongen, ik wil je helpen, ik wil je genezen, maar ga door. Laat los. Laat los. Laat los. Laat los. En Saul, die was dus het probleem. En Samuel zegt tegen Saul, God zegt tegen Samuel, Samuel, ik wil dat je het volgende doet. Vul een ramshoorn met olijfolie en ga naar Isaï in Bethlehem. Bethlehem, wat zou daar later gebeuren? Oh, bijzonder hoe dat dan Samuel moest naar Bethlehem. Dat is ook het dorpje waar Jezus geboren zou worden. En God zegt tegen Samuel, want ik heb één van zijn zonen uitgekozen als koning. Maar Samuel zei, hoe kan ik dat doen? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. Kun je nagaan hoe toxisch deze relatie al was. Het was een hele toxische relatie. Saul was erop uit om Samuel dan eventueel te doden als hij zou te horen krijgen dat er een andere koning gezalfd zou worden. Want Saul wilde zijn macht niet loslaten. Terwijl God had gezegd, ja maar ik ga door, want ik heb een andere koning op het oog. Dus vul je hoorn met olie. Vul je hoorn met olie. Vul je hoorn met olie. Samuel moest naar een andere plek om zijn olie uit te gieten. Je olie, wij allemaal hebben olie. En onze olie is, het is niet de bedoeling dat wij onze olie verspillen. En dat wij onze olie uitgieten op de verkeerde plek, bij de verkeerde mensen. Verspil je gaven en talenten niet op een plek waar God zegt, joh, ik ben daar al lang voorbij getrokken. Ik ben daar niet meer. Ik ben daar niet meer mee bezig. Dus het is voor ons belangrijk dat we met elkaar elke keer opnieuw van God horen. Van Heer, waar moet ik zijn? Want waar mag ik mijn olie uitgieten? Samuel moest zijn olie uitgieten op een andere plek. Verspil je kostbare tijd, je gaven talenten niet aan onzinnige dingen. En mensen die het toch niet waarderen. En die toch niet willen luisteren. Saul wilde niet meer luisteren. Saul was helemaal van het padje af. En Samuel zat zo aan hem vast, maar God zegt, nee, 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 ik wil niet meer dat je je olie verspilt aan deze man. Ik wil dat jij gaat naar dat andere huis, naar Bethlehem, naar dat gezin van Isaï. En dat je daar, een van de zonen, die ik je zal aan gaan wijzen, dat je die gaat salven met olie. En Samuel gehoorzaamt. En hij gaat naar dat huis van Isaï om de volgende koning te vinden. En Samuel nodigt Isaï uit en zijn zonen voor een offerfeest. Dus je moet zich dat dan voorstellen, dat dat zo'n offerfeest was. En ik heb zo'n olie, zo'n ramshoorn heb ik meegenomen. En die werd dan gevuld met olie. Dus Samuel had die ramshoorn gevuld met olie. En hij ging dus naar dat huis toe, naar Bethlehem toe. En hij zei tegen Isaï, in jouw huis is een koning. Eén van jouw zonen is een koning. Breng jouw zonen. En ik ga van God horen wie van deze de nieuwe koning zal zijn. En ja, dan gebeurt dat verhaal, dat kennen we. Velen van ons zullen dat verhaal kennen. En er kwamen op een gegeven moment 7 zonen kwamen binnen. En Samuel die zat op een stoel en die zag en die had zijn olie al klaar. En die oudste zoon die heette Eliab. En Samuel die zag die oudste zoon van Isaï. Ja, dat moet hem zijn. Wow, wat een hunk. Wat een man van postuur. Wat een statuur. Zo. Dat zal hem moeten zijn. Want er kwam iemand binnen. Er kwam iemand met een verschijning. En hij leek een beetje op Saul. Eliab leek een beetje op Saul. Maar Saul was ook zo groot. Stak met een kop boven iedereen uit. En Eliab die zag er ook zo geweldig uit. Van oh, nou dat moet hem dan zijn. En weet je, hoe vaak is dat bij ons niet hetzelfde? dat wij heel snel onder de indruk zijn van iemands uiterlijk vertoon. Uiterlijk vertoon. Soms kunnen we allemaal onder de indruk zijn van iemand die dan binnenkomt. En je kijkt, want je vergelijkt zo snel jezelf met een ander. Dat zit in ons. Het vergelijken. Klopt, hè? We vergelijken ons, hè? Je vergelijkt jezelf met die ander. Met die collega, of die buurman, of die broer, of die zus. We zijn aan het vergelijken. En dan zijn we al heel snel onder de indruk van dat uiterlijke vertoon. En zeker op het moment dat het voor de wind gaat met die persoon. En ze komen voorrijden met een grote auto. Mooi huis. Een carrière. En dan denk ik bij jezelf zo, wauw. 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 Dat zou ik ook wel willen. Dat uiterlijke vertoon. Heel de samenleving is erop gericht op dat uiterlijke vertoon. Herkent u dat in uw omgeving? En ten tweede, dat verbale geweld. Wat zijn sommige rap van tong? Wat kunnen sommige mensen heel snel en heel makkelijk praten? Zo'n verkoperspraatje. Zo, oh jongens, die hebben zijn zo rap van tong. En sommigen die kunnen zo verschrikkelijk goed bidden. Oh, en in zo'n bidstond, dan komt er toch een gebed uit. Ik zo, wow. Wow, dat verbale geweld, zo rap van tong. En jij zelf denkt van, oh jongens, ik durf amper te praten, ook op mijn werk. Het is allemaal soms wat lastiger. En, want je bent misschien wat minder begaafd in het spreken, in het praten. En vaak de mensen die dan ja, het hart op de tong hebben en die praten zo makkelijk. En oh, dat verbale geweld. En dan vervolgens ook sommigen die de indrukwekkende gaven en talenten. Oh jongens, dat zijn van die alleskunners. Alleskunners. En ook Saul was dus helemaal onder de indruk van die Eliab die dus binnenkwam. Wow, die heeft het helemaal. Uiterlijk vertoon. Welbespraakt. Gaven en talenten. Wow. En God die corrigeerde Samuel. En die zegt nee. Nee. Jij kijkt naar het verkeerde. Want jij kijkt naar dat uiterlijke vertoon, dat verbale geweld, dat indrukwekkende. En ik kijk daar niet naar, zegt God. Ik kijk namelijk naar iemands hart. Ik kijk naar iemands hart. De mens kijkt naar het uiterlijk, zegt de Bijbel. Maar ik kijk naar het hart. Dus God kijkt niet naar waar jij vandaan komt. God kijkt niet naar jouw huidskleur. Want hij vindt elke huidskleur vindt hij mooi. Waarom vindt hij elke huidskleur mooi? Hij heeft het zelf gemaakt. Dus hij vindt het prachtig hoe we eruit zien. Hij vindt prachtig hoe jij eruit ziet. En ik zeg wel tegen mijn vrouw, oh Leonie, wat ben ik blij. Wat ben ik blij dat jij bruin bent. Ik ben zo blij dat je niet blank bent. Want ik vind bruin veel mooier. Klopt hè? Ja, ik vind het, ik hou, ja. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur, dat weet ik ook wel. Maar God zegt, ik kijk niet naar huidskleur. Ik weet dat de samenleving daar wel naar kijkt. En ik weet dat het voor sommige groepen heel erg lastig is. Maar God zegt, ja, maar ik kijk daar niet naar. Ik kijk niet naar al die opleidingen die daar zijn. Ik kijk niet naar al die achtergronden en de sociale milieu waar jij vandaan komt. Daar kijk ik niet naar. Dat is voor mij niet belangrijk. Want ik kijk naar jouw hart. God kijkt naar jouw hart. God is niet bezig met jouw kleur en met jouw sociale achtergrond en jouw diploma's. Hij vindt dat allemaal niet interessant. Hij wil jouw hart. Net zoals David, hij keek naar het hart van David. Hij keek niet naar Eliab met alles erop en eraan. Nee, het ging om zijn hart. God kijkt naar je bereidheid om te gehoorzamen. Fully committed aan zijn plannen en liefdevolle overgave vanuit een persoonlijke relatie. En bij Samuel, hij is een profeet. En een profeet, zeker een Samuel, stond bekend dat hij een ziener was. Hij kon zien. Hij kon zien met de geestelijke ogen. Hij was zo scherp. Hij kon dingen vertellen. Profeteren dat het precies ook zo zou gaan gebeuren. Onvoorstelbaar hoe Samuel gebruikt was in zijn tijd. Maar op dit moment sloeg hij even de plank mis. Want wat was het probleem bij bij Samuel, begin allebei met een S. Wat was nou het probleem bij Samuel? Hij sloeg de plank mis, omdat hij als het ware nog vast zat aan dat oude. Hij had Saul nog in zijn hoofd. Dus hij in zijn denken dacht hij van, dan zal dat ongeveer ook weer opnieuw de nieuwe koning behoren te zijn. Groot, sterk, uiterlijk vertoon. Terwijl God zegt, nee, jij hebt jouw zienswijze laten vertroebelen, omdat je vastzit nog aan het oude. Dus je kijkt als het ware nog vanuit de bril van het oude, terwijl God zegt, ja, maar ik ga iets nieuws doen. Ik ga totaal iets nieuws doen en laat je profetisch onderscheidingsvermogen en geestelijk inzicht voor de toekomst niet vertroebelen door datgene wat je hebt meegemaakt. Want wat je hebt meegemaakt, hoe je bent gevormd, kan mede jouw profetische inzicht, jouw onderscheidingsvermogen vertroebelen. Pas daarvoor op. Want Eliab, die was het niet. En de tweede ook niet. En de derde ook niet. Hoeveel zonen kwamen daar langs samen lopen? Bij elkaar waren het 7. En elke keer zei God, nee. Tot 7 keer toe zegt God nee. Terwijl op een gegeven moment Samuel zich wel een beetje zorgen. Ja, maar wat is dat nou? Want op een gegeven moment waren de zonen op. Er waren geen zonen meer. En God had toch heel duidelijk gesproken. Er is een koning in je huis, Isaïe. De vader, Isaïe, had dus niet de moeite genomen om David te halen achter de schapen vandaan. De broers hadden niet de moeite genomen om tegen elkaar te zeggen, hé jongens, we missen nog een broer. Niemand. En daar zaten ze met elkaar. Lijkt wel een beetje op dat verhaal van Assepoester. Ze zullen allemaal die koning zijn. Maar God zegt, nee, want het gaat niet om je uiterlijk, het gaat om je hart. En Samuel zegt, ja jongens, wat is er dan? Ken je dat gevoel? Altijd maar overgeslagen te worden. Genegeerd te worden. Niemand ziet je staan. Dan ben je op een feestje en allemaal zijn ze aan het praten. En jij wordt genegeerd. Je wordt overgeslagen. Je wordt niet genoemd. Je bent niet belangrijk. Zo komt dat dan over. Tot daar dat moment gaat komen. Dat God zegt, maar ik zie jou staan. Ik zie jou wel staan. Ik begrijp wat je doormaakt. En ik heb een plan met jouw leven. En ook al ziet niemand jou staan. Ook al word je allemaal overgeslagen. Ook al word je genegeerd. In die tijd van transitie gaat God jou brengen op een plek van zichtbaarheid. Dat gaat gebeuren. Waarom? Omdat God jou op het oog hebt. Wellicht de hele samenleving vind je niet interessant genoeg. En je wordt overgeslagen. Bepaalde plekken in het bedrijf. Bepaalde posities. Je wordt gewoon overgeslagen. Maar God ziet jou. En hij zegt, je gaat je olie niet verspillen. Op een plek waar je niet wordt gewaardeerd. Ik ga jou brengen op een plek waar je wel wordt gewaardeerd. Waar je wel je olie mag uitgieten op mensen die dat willen. Die er hongerig voor zijn. Ik ga jou tevoorschijn brengen. Want niemand was geïnteresseerd in David. Die vader niet, die zonen niet, ze namen niet de moeite. Want Samuel moest doorvragen. What's up? Bro? Ja, ik heb nog wel een zoon. Maar ja, die zit achter de schapen. Haal hem! Haal die zoon! Haal die zoon. Haal hem achter die schapen vandaan. En ik weet niet waar achter jij zit. Misschien zit je achter een bureau. Misschien zit je achter een stuur. Ik weet niet, misschien zit je achter een kassa. Maar God zegt, haal hem daar vandaan. Want ik heb een plan met zijn leven. Ik heb een plan met jouw leven. En daar kwam hij. David die kwam binnen. Een rossig mannetje stonk naar de schapen. Vies en vuil, bezweet. Want het gaat niet om uiterlijk. Hij kwam binnen. En daar was een man. Daar was een jonge man. Wiens hart volkomen uitging naar God. Oh, daar was een man die was fully committed om Gods grootheid te verkondigen aan iedereen. Deze man die van muziek hield. Die aan het componeren was. Die liederen aan het schrijven was. Daar bij die schaapjes waar niemand hem zag. Niemand hem in de gaten had. Daar waar hij gewoon vergeten werd. Maar God zegt, nee. Ik heb jouw hart gezien. Ik heb jouw werk gezien. Ik heb jouw gebuffel gezien. Oh, wat heb jij gestreden. Oh, wat heb jij doorgezet. En niemand die zag het, maar ik zag het wel. En ik haal jou daar vandaan. En ik ga jou maken tot die nieuwe koning. En God zegt tegen jou, ik ga jou maken tot die persoon die ik voor ogen heb. Ik ga datgene wat ik in jouw leven heb gelegd, ik ga dat naar boven brengen. Ik ga met je aan de slag. Want jij bent die nieuwe man, die nieuwe vrouw op die plek die ik zo hard nodig heb om die verandering teweeg te brengen in deze samenleving. En dat ben jij. Dat ben jij. En zo kwam Samuel daar. En David die was daar. En toen gebeurde dat prachtige mooie moment. In het bijzijn van al zijn broers. In het bijzijn van al zijn broers. Was daar die olie. Verse olie. Verse olie. Werd gegoten over het hoofd van David. En vanaf die dag, zegt de Bijbel, vanaf die dag was David vol van de geest van God. De Bijbel zegt in de NBG-vertaling, van die dag, vanaf die dag greep de geest des Heren David aan. Met andere woorden, als God jou beetpakt, in jouw kraag grijpt, God wil niets liever om jou te grijpen, om met jou op te trekken, om voor jou uit te gaan, om de weg te banen. Want vanaf dat moment dat die zalving daar was, dat moment veranderde het leven van David volkomen, totaal. Want vanaf dat moment was Gods geest voelbaar, tastbaar, werkzaam in zijn leven. Hij was apart gezet. Wij allemaal zijn apart gezet. Want wij allemaal zijn gezalfd met olie. Wij allemaal hebben de Heilige Geest ontvangen. Op het moment dat je hart erop zet om hem te volgen. Oh, dan is daar iets in je binnenste dat Gods geest je grijpt. En hij wil met je verder. Ik heb een aantal kenmerken van olie. De Bijbel zegt, u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Dat heeft ook met je denken te maken. U zult mijn hoorn opheffen als dat van een woudos. Een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Psalm 92. Zijn wij met verse olie overgoten? Ben jij met verse olie overgoten? Maar God ziet jou staan. God ziet jouw hart. En op het moment dat wij gaan loslaten, in dat proces van loslaten, gaat hij jou bevestigen. Hij wil jou bevestigen en hij wil jou zalven met olie. Want olie is vloeibaar. Olie is vloeibaar. En er is ook iets van kruipolie. Kennen jullie kruipolie? Wat doet kruipolie? Olie kruipt op die gebieden, daar waar het roestig is. Daar waar het vast zit. En als de Heilige Geest gaat komen en gaat stromen in jouw leven met die olie, gaat God komen op plekken die roestig zijn, die vastzitten. God wil in jouw leven komen met zijn olie. Dat is een kenmerk van de Heilige Geest. Op het moment dat je gaat wandelen in die zalving die God heeft voor jouw leven, want hij ziet jou staan, gaat God kruipen op gebieden in jouw leven waar geen mens kan komen. Waar geen mens mag komen. Want er zijn hier mensen, en ik weet niet voor wie het is, er zijn bepaalde plekken in jouw leven, daar mag geen mens komen. Niemand mag daar komen. Maar God kruipt met zijn olie op die plekken, daar waar niemand mag komen. En als jij dat wil, zeg Heer, kom maar, kruip maar in die gedeeltes van mijn leven waar ik genezing en herstel nodig heb. Want dat is ook een ander aspect van olie, het brengt genezing. Het brengt herstel, want olie werd gesmeerd, werd aangebracht op plekken daar waar genezing, herstel nodig was. Denk aan die man die werd overvallen. En dan kwam die barmhartige Samaritaan en die man die was in elkaar geslagen en hij kwam met die olie. Die kwam dan met die olie. En olie is ook vettig. Olie is vettig. Olie is vettig. Met andere woorden, het laat een spoor achter. En dat zal ook in jouw leven zichtbaar gaan zijn. Want overal waar jij gaat komen, laat jij de vettigheid achter van de Heilige Geest. Jij gaat een verandering brengen. Daar waar jij woont, daar waar jij werkt. In je gezin, in je huwelijk, daar in je alleen zijn. God gaat zijn vettigheid in jouw leven achterlaten. En alles wat je dan aanraakt, alles wat je onderneemt, zal gelukken, zegt Psalm 1. Dat is die vettigheid die achterblijft overal waar jij bent geweest. Hij wil zijn spoor door jou heen achterlaten. En verse olie is ook transparant. Transparant. Olie, want troebele olie is geen goede olie. Troebele olie. Nee, transparant. Olie ruikt lekker. Olie ruikt lekker. Verse olie, tenminste, ruikt lekker. Het is een geur. We verspreiden de geur van Jezus Christus. Dus overal waar jij gaat, overal waar jij bent, verspreid je een geur. Dat mensen, op het moment dat je daar dan bent geweest, dan is de boel opgeflirt. De boel is opgeklaard. Je komt met oplossingen. Je komt met de creativiteit. Waarom? Gods geest rust op je. En je komt met die geur van Jezus Christus. En je verandert de hele atmosfeer waarom de Gods geest rust op jouw leven. De olie smeert. Laat de boel soepel lopen. Oh, wij zijn nodig in deze samenleving. Daar waar het vast zit. Daar waar het gewoon helemaal muurvast zit. Moeten gelovige mensen gaan komen. Wedergeboren christenen. En die komen daar met de olie. Waardoor het weer smeerbaar wordt. Want op het moment dat er geen olie is, loopt de motor in de soep. We hebben de Heilige Geest nodig. En olie kan ook ranzig worden. Heeft u wel eens een... Als de olie ververst moet worden van de auto en je ziet dat eruit lopen, smerig, ranzig, ranzige olie of van die oude olie waar patatjes in zijn gebakken, dat stinkt op een gegeven moment, dat is ranzig. Daarom zegt de Bijbel ook, we hebben verse olie nodig, dat we met verse olie worden overgoten. Verse olie, dat ruikt lekker. Dat is mooi, dat is heerlijk. Daarom hebben we ook elke keer opnieuw die vervulling van de Heilige Geest nodig. We kunnen niet teren op de olie van 10 jaar geleden. We hebben elke keer opnieuw die vervulling van de Heilige Geest nodig. En als laatste, olie. Wat is dat toch heerlijk om frituur te eten. Ik heb er een plaatje van. Patatjes. Zeker om deze tijd. Ik hoor hier en daar al wat geknor. Dus dat plaatje, Esteban, met die patatjes. Ja! Oh! Nee, zijn we alweer wakker. Wat? Links? Ja, links. Patatjes. Koud, kil, bevroren. Geurloos, smaakloos. Hoeveel mensen lopen hier niet rond? Het lijkt wel alsof ze bevroren zijn. Kil, koud, smakeloos, geurloos. Dus wat is er nodig, lieve mensen? Olie! Olie! Maar dan niet zomaar koude olie. Nee, verse olie. Lekker heet. 190 graden. En dan gaan die koude, kille frietjes gaan dan in. En na zoveel minuten, wat gebeurt er dan, lieve mensen? Oh! Wat wij nodig hebben, is ondergedompeld te worden in de olie van de Heilige Geest. En wanneer God dan klaar is met jou, en je bent ondergedompeld in die olie. Oh, Dan kun je jezelf serveren aan de mensheid, aan je nabes, aan je buren en je werknemers en wie dan ook. Je kan jezelf presenteren. Waarom? Oh, je bent crispy. Je bent lekker. Oh, heerlijk. Als mensen dan van jou proeven, zeggen ze, oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Wat fijn, wat lekker, wat fijn. Oh, ja, ja, ja. Ik wil er meer van. Olie. Olie. En God wil jou bevestigen deze morgen. Daar is twijfel. Bij sommige mensen leeft twijfel in je hart. Wat wil God dan met mijn leven? Heer, ik weet het allemaal niet. Er zijn allemaal zoveel twijfels. Maar deze morgen wil God jou bevestigen. In het loslaten, in dat proces, wil jij jou bevestigen. En over 2 weken dan gaan we weer verder. Maar God wil jou bevestigen. Bevestigen in wie jij bent. Want allereerst ben jij een zoon. Een dochter van de Allerhoogste God. En hij heeft een plan met jouw leven. Bevestiging dat je apart bent gezet door God voor een specifiek doel en bestemming. En God wil ook dat jij als het ware je bevestigt naar God zelf. Zeg, Heer, ik wil u gehoorzamen. Ik wil uw wil in mijn leven zichtbaar worden. Ik wil uw wil doen. Dat is wat ik wil. Dat is mijn hart. Maar dank u wel allereerst dat u mij aanziet. Dat u mij heeft gekozen. Dat u mij ziet staan. Dat u mij niet overslaat. Dat u mij niet negeert. Ik ben belangrijk voor u. Dank u wel, Heer. U ziet mij staan. En ik geef mijzelf over. En ik drop mezelf in die hete olie. En Heer, ga maar met mij aan de slag. Maak mij maar crispy. Maak mij maar lekker. Lekker vol met geur. En oh, Heer, dat mensen zullen smullen van wie ik ben. Want ik wil met u verder. Vanuit dat loslaten. Dank u wel voor die bevestiging. En als jij hier zit en ik wil het team laten vragen om te komen. Als jij zegt, ja, ik heb die bevestiging nodig. Ik heb gewoon ook even zo'n moment nodig. Dat ik die zalving mag ervaren. Zoals Samuel dat deed bij een David. Zo heb ik dat ook nodig. Als jij dat ervaart. Ik heb hier wat olie. En die olie. Oh. Lekker. Oh. Al die kenmerken die ik net heb genoemd. Heerlijk. Als jij ervaart, ik heb even die bemoediging nodig. Ik heb die aanraking nodig. Ik heb die bevestiging nodig van God, mijn maker. De schepper van hemel en aarde. Als jij hier zit en er is twijfel in je hart. En je weet niet zeker van Heer, maar ik heb even die bemoediging nodig. Ik heb even die aanraking van u nodig. Dat uw geest mij zal grijpen. Ja.